De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Spirituality. Het is weekend, dus ga lekker even achterover zitten en neem de tijd om te ontspannen met ons programma. Bij ons is Ankie Hettema. Zij is verbonden aan het Gouden Rozenkruis, is auteur en verzorgt regelmatig lezingen. Onlangs heeft ze haar nieuwste boek uitgebracht, genaamd De Paradijsvogel en andere mythische dieren. En hierover gaan we vandaag met haar in gesprek.
Vanmiddag hebben we ook telefonisch contact met Kurt Leland. Hij is afkomstig uit Boston in de Verenigde Staten en verzorgt vandaag het item Theosophical Society, welke in de Engelse taal wordt gebracht. Kurt is theosoof en auteur en verzorgt regelmatig internationale lezingen. Vandaag is het onderwerp Sacred Places. Het belooft weer een interessant uur en deze starten we zo met Ankie Hettema.
Ankie, welkom bij Hello Radio Spirituality.
Dankjewel.
We zijn heel erg enthousiast, want je hebt een heel mooi boek geschreven. De Paradijsvogel en andere mythische dieren. En dan staat er nog oerbeelden van zielenleven. Waar ik erg benieuwd naar ben in de eerste instantie, is waarom je het zo belangrijk vond om een boek over mythische dieren te schrijven.
Nou, het ontstond eigenlijk een beetje vanzelf. Want op een fietstocht jaren geleden in Texel kwam ik een boek tegen en dat heette Het Denkbeeldige Wezens. En dat was van Georges-Louis Bourget. En dat nam ik toen mee uit een doos met boeken. En een paar jaar later zag ik een recensie in de krant. Daar zat een tekening bij van Leonardo da Vinci. De eenhoorn, met een hele mooie tekst erbij. Van dat hij behoedzaam zijn hoorn in het water steekt om het te reinigen. Nou, en toen heb ik dat uitgeknipt en ook bij dat boek gedaan. En toen mij gevraagd werd een aantal jaren geleden om een dagsluiting te schrijven, toen dacht ik ineens aan een paradijsvogel. Toen heb ik dat geschreven en opeens klikten die drie dingen, klikten eigenlijk in elkaar. En dat zijn eigenlijk een beetje de buitenkant redenen. Maar als ik nou zeg van waarom ben je er nou echt dieper op ingegaan, dan is dat eigenlijk omdat voor mij er een wereld in een wereld in een wereld is.
Ja, ja, ja.
En dat bedoel ik, we kennen natuurlijk wel ons dagelijkse leven.
Ja, tuurlijk. Ja.
En de wetenschap hoort daarbij, alles wat wij doen. Er komt een stroom van informatie tot ons. De sociale media die we natuurlijk allemaal kennen.
Ja.
En het is eigenlijk een beweging ook van de grote wereld naar buiten toe.
Ja.
En het boek wil eigenlijk voorstellen om de wereld naar binnen toe, naar het midden toe en dan naar het hart. En zodra ik dan het hart zeg, dan zitten we eigenlijk al in die zielenwereld, in die oerbeelden van de ziel.
Mm-hmm.
Nou ja, en ik denk dat het voor deze tijd mooi is dat het ook benoemd wordt.
Dus dat was wel jouw motivatie van ja. Nu is de tijd om dat daadwerkelijk uit te brengen.
Ja. Ja.
Mooi hoor. Want je gaf het al net aan, hè, over die oerbeelden. Ik vroeg me wel af van waar de vergelijking van oerbeelden van het zielenleven. Want hoe ziet dan zo'n zielenleven eruit?
Nou, met die vraag die jij nu stelt, kom ik ook gelijk al dan direct bij de beelden zelf.
Ja.
Want, neem bijvoorbeeld het beeld de zwaan.
Ja, prachtig beeld.
De zwaan die waggelt over de aarde, zeg maar, van het ene poot op de andere poot.
Ja, ja.
Maar hij gaat statig door het water heen. En als hij zijn vleugels strekt, dan vliegt hij door het ruim. Heel erg prachtig. En toen dacht ik bijvoorbeeld aan Brahma. Brahma in de Upanishads wordt voorgesteld als de zwaan. En dan kun je de zwaan zien als de verbinding tussen hemel en aarde. En die ziel van ons, die heeft de mogelijkheid om gericht te zijn op de aarde. Dus dat wat nodig is gewoon in het dagelijks leven, om daar bezieling aan te geven, dat je dat kan doen. Maar de ziel heeft ook de mogelijkheid om naar boven te kijken, naar die hemel. Dus de ziel is dan de verbinder tussen hemel en aarde. Kijk, als ik zeg verbinder van hemel en aarde, dan zegt dat niet zoveel. Maar als een mens die zwaan voor zich ziet, dan krijgt dat gelijk een bepaalde gevoelswaarde mee.
Ja,
dus
ja.
Vandaar
oerbeelden van de ziel.
Ja,
prachtig.
Ja, ja.
Als we kijken naar de mythische dieren, wat betekent dat voor jou in het dagelijks leven? Hecht je daar een specifieke waarde aan? Ben je daar dagelijks ook mee bezig?
Nou, het is voor mij wel zo dat ik... Kijk, die beelden, neem bijvoorbeeld de eenhoorn.
Ja.
De eenhoorn heeft natuurlijk een hele duidelijke, eenpuntige gerichtheid. Waar richt ik mijn aandacht op?
Ja,
op
zo'n focus.
Waar ligt mijn focus? En natuurlijk moet ik doen wat ik moet doen, maar tegelijkertijd kan mijn focus ook op een andere waarde liggen.
Ja.
En dat vertelt die eenhoorn mij. Want als je praat over zielenwaarde, dan denk je aan verbinding, aan ontmoeting. Je denkt aan vriendschap, je denkt aan verlangen, aan begeren. Nou, waar richt mijn verlangen zich naar? Want ik denk echt dat daar waar een mens zijn verlangen naar richt, dat er kosmisch ook wat gebeurt.
Ja.
Want je trekt daardoor dingen tot je, krachten tot je, om tot bereiken te komen.
Ja.
En dat is in het aardeleven zo, maar dat is natuurlijk ook als je je richt op andere waarden, op hemelwaarden, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, precies. Oké. Nou ja, goed, dat is wel iets wat denk ik een goede motivatie kan zijn om daadwerkelijk over te gaan om zo'n boek te schrijven.
Ja.
Als je dan zo als persoon bent, wat gebeurt er dan? Zijn er momenten dat je zegt van, oh, nu gebeurt er iets en dat doet me denken aan dit specifieke mythische dier. Maak je dat echt zo mee?
Nee, het is eerder andersom.
Eerder andersom?
Ja, want er zijn natuurlijk, die beelden zijn bekend.
Ja, ja.
En ik ben eigenlijk gaan denken van, hé, die vlinder is er.
Ja.
Maar wat zegt die vlinder nou? Ik vertel natuurlijk op school altijd aan de kinderen over een eitje op een blad.
Ja.
En een rupsje en een cocon en een vlindertje wat eruit komt.
Ja.
En het is natuurlijk prachtig, dat is prachtig. Maar de diepe waarde daarvan, waarom spreekt zo'n beeld tot mij?
Ja.
Omdat het iets in mijn ziel raakt.
Ja.
Het raakt iets in mijn ziel dat er dus een mogelijkheid is, nou, tot verandering.
Ja. Ja.
Er is een mogelijkheid tot verandering in een mens. En dat hij daar zelf ook de gerichtheid toe kan hebben. Nou ja, nou, dat vind ik dan mooi. Dus het beeld spreekt, het beeld is er eigenlijk al. Er zijn tal van mythische dieren zijn er. Maar ik ben me gaan afvragen, wat hebben ze nu voor mij te zeggen? En hoe kan ik nou in woorden dan aangeven wat ze voor nu, voor de mens van nu, nog zouden kunnen betekenen? Want mythische dieren, dan denk je misschien al gauw van, nou, een beetje kinderlijk. Of, hè? Ik bedoel, al die kinderen lopen met een eenhoorn op hun, ja toch?
Ja.
Of je denkt misschien, het is een beetje zweverig. Maar ik denk dus echt dat die mythische dieren, dat beelden, je behulpzaam kunnen zijn om een diepere grond van het leven in je leven te herkennen. Want het is er allemaal al.
Ja.
Het is wel mooi dat je dat zegt, Ankie, want het is een prachtig boekje. En ik had een passage voorbij zien komen.
Ja.
En daar staat, dat is van Hermes Trismegistos.
Ja.
En daar staat, doordring u van de gedachte dat niets voor u onmogelijk is. Beschouw u als onsterfelijk en in staat alles te begrijpen, alle kunst, alle wetenschap, de aard van al wat leeft, wordt hoger dan alle hoogten en dieper dan alle diepten. Eigenlijk is dat ook een beetje de kern van de mythologie van deze wezens, noem ik ze maar even.
Ja.
En als je je daarmee kan identificeren, vereenzelvigen,
ja,
dan krijg je een heel mooie dimensie in je eigen leven.
Ja. Ja. De ziel geeft echt vleugels aan een mens. Ik denk dat wij mensen meer kunnen dan dat we vaak denken.
Ja.
Het is niet alleen het aardeleven. En dan zegt Hermes dat inderdaad zo prachtig van, doordring u dat u gewoon veel meer bent. U bent het al, alleen je moet het trachten in jezelf te herkennen en vrij te maken.
Het is ook wel bijzonder dat je deze gekozen hebt, want er zijn natuurlijk ontzettend veel spreuken of gedichten of versen. En je hebt juist deze uitgekozen.
Ja.
Hoe is dat tot je gekomen?
Nou, misschien wel omdat ik in mijn eigen leven ook, nou, verlang om die vleugels uit te slaan.
Kijk, ja.
En wel te doen wat ik heb te doen, maar ook verbinding te hebben,
ja,
met iets wat me uittilt uit die dagelijkse stroom.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen dat
oh,
hebben.
Zeker.
Want waar komt bijvoorbeeld vermoeidheid bij mensen vandaan? Waar komt depressie vandaan?
Ja.
Het is toch dat je eigenlijk ja, min of meer gevangen ligt in alles wat moet en alles wat gewoon is. Terwijl als je je daaruit kan, met je hart kan verheffen, dan ligt daar ook echt een energiepunt weer om de dagelijkse dingen aan te kunnen.
Ja, precies.
Dus het is van hemel weer naar de aarde en van de aarde weer naar de hemel. Het is een beweging in jezelf.
We gaan er zo op door.
Ankie, het boekje ziet er heel mooi geïllustreerd uit. Ik zie ook dat er allemaal aquarellen in staan. Wie heeft die aquarellen gemaakt?
Dat is een vriend van ons, dat is Theo Lamers. En toen hij meelas met mij wat ik geschreven had over die mythische dieren, toen heeft hij eigenlijk gelijk zijn aquarellen beschikbaar gesteld.
Ja.
En gezegd van, nou, we gaan kijken wat erbij past. Dus ja, zo is het eigenlijk. Zo ging het van het een naar het ander. En toen liet ik het natuurlijk aan de uitgeverij lezen, bij de Rozenkruispers. En daar werd het ook opgepakt, het boekje met die aquarellen.
Samen, ja.
Samen.
Ja.
De vormgever ging daar ook weer op in. Dus ja, zo ging het van het een naar het ander. En er werden pentekeningen bij getekend.
Prachtig ook, ja. Ik heb het
dus
gezien,
eigenlijk
ja.
Is het gewoon een boek van ons allemaal samen. Dat gevoel heb ik ook echt.
Ja, ja. Nou, dat is inderdaad wel zo. Het is ook heel belangrijk dat je een mooie samenwerking tot stand kunt brengen. Hè?
Ja.
Maar je bent wel helemaal met jouw eigen visie, jouw eigen idee, heb je dit tot stand gebracht.
Ja, alles, ja.
Ik vind het heel bijzonder. Die aquareltekeningen, die had hij al van tevoren of heeft hij die speciaal gemaakt?
Nee, die had hij al. Dus we zijn echt gaan kijken van welke sfeer, want dat is het natuurlijk. Kijk, ieder dier brengt ook een bepaalde sfeer met zich mee. Dus zo zijn we gaan kijken, wat vinden wij passen bij dit gegeven?
Ja.
En zo is het eigenlijk. En ook maar ik moet ook eerlijk zeggen, de vormgever weer van het boekje, Dick Letema, die heeft er natuurlijk ook weer meer ingezoomd op een bepaald deel bijvoorbeeld weer.
Ja, ja.
Nou ja,
het is heel mooi in balans.
Dat maakt het gewoon prachtig.
Wat ik ook heel erg leuk vind, is dat in de hoofdtitel komt meteen de paradijsvogel voor.
Ja.
Wat betekent deze voor jou?
Voor mij betekent dat het verlangen. Het verlangen wat in mijn hart spreekt naar eenheid, naar hoogte, naar het kennen van een wereld waar licht is, waar liefde is.
Een paradijsvogel, dat is best een bijzondere vogel. Die kan je ook niet zomaar even zien overal. Hè? Soms zijn er hele mooie programma's op televisie en dan kom je het nog wel eens tegen.
Ja.
Als je dan spreekt over verlangen, dan denk ik van zo'n vogel is voor menigeen onbereikbaar.
Ja.
Hè? Dus ik vind het wel een mooie combinatie zoals je dat dan weergeeft. Ja. Ja. Is dat ook iets om die paradijsvogels ook daadwerkelijk te willen zien?
Nee, dat heb ik niet.
Oh, dat heb je dan weer niet.
Nee, voor mij spreekt dat echt meer naar binnen toe, naar mijn innerlijk.
Ja. Maar niet om het daadwerkelijk ook te ervaren.
Nee, dat heb ik niet. Misschien heb ik dat al voldoende in me zitten.
Ja.
Om het meer dan ook innerlijk te willen verstaan, dat denk ik.
In de wereld van voorspellingen wordt ook veelal gebruik gemaakt van tarotkaarten. De grote en de kleine arcana is dan bekend.
Ja.
En die bestaan uit 22 kaarten. En bij jou zijn het 22 mythische dieren geworden. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is dan toeval. Het heeft niks met tarot te maken.
Nee, dat weet ik niet.
Nee, ja. Dat is eigenlijk... Nou, ik ben wat in literatuur gaan lezen. En natuurlijk ook vooral in de boeken van het Rozenkruis ben ik gaan lezen.
Ja.
En daar ben ik een aantal dieren tegengekomen. En zo ben ik eigenlijk tot die 22 gekomen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zei al tegen mijn man ook vanochtend, die meereed hier naartoe. Ik zei, ik zou er zo misschien wel weer een boekje over. Want je kan natuurlijk nog verder gaan.
Ja.
Er zijn er nog veel meer. Maar ik vond dit, ik vond dit een geheel.
Ja.
En mede ook omdat ik het ophing aan... eigenlijk de basis van het boekje. Ik zag voor me een driehoek naar beneden gericht.
Ja.
Die driehoek naar beneden gericht is echt die bovenwereld, die bovenzinnelijke wereld, die verbinding houdt met onze wereld beneden. En die heb ik weergegeven in woord, licht en leven.
Ja, precies.
En onze wereld, wij denken, voelen en handelen. En bij ons is er een opgerichte driehoek mogelijk. En met die opgerichte driehoek heb ik gedacht aan verbinding, aan bewustzijn en een eeuwigheid.
Ja.
En die twee driehoeken die schuiven in elkaar. En dat wordt dan een leidster, een gedachtegoed in mijn leven.
Ja.
En daar paste die 22 voor mij gewoon genoeg bij, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, het zouden er ook een aantal andere kunnen zijn. Los van het aantal, hè, maar ook andere typen.
Zeker, ja.
Ja. Want klopt. Hoe is dat tot stand gekomen dan?
Nou, ik denk dat ik dat voor een groot deel heb gedaan uit de literatuur die mij bekend is.
Oké, ja.
En dat ik me daar ook op geënt heb.
Ja, nou, je hebt een prachtige literatuurlijst ook in het boek staan achterin. Welke rol spelen mythologische dieren trouwens binnen het Gouden Rozenkruis? Is daar een rol in weggelegd?
Nou, in de taal wordt inderdaad ook verwezen om toch die gevoelswaarde van het hart of die gevoelswaarde van de ziel aan te geven,
ja.
Wordt er gebruik gemaakt van mythische dieren.
Ja.
Dat gebeurt. Ja, bijvoorbeeld de duif als Maria in het hart, de adelaar van de geest. Dus in die zin is er een duidelijke verbinding. De eenhoorn, de gerichtheid.
Ja.
Welke gerichtheid til je in je leven? Dus in die zin is er een verbinding. Ja.
Ja. Daar staat een prachtig gedichtje uit het Aquarius-evangelie.
Ja.
Het is niet heel erg lang. Zou je die misschien willen voordragen?
De mens zal zijn verloren staat volledig terugwinnen, maar zal veelvuldig moeite en kwellingen moeten ondergaan. Maar laat hij weten dat Cherubim en Serafim, die de gangen van de zon beheren, en de geesten van de machtige God, die de sterren van het zonnestelsel regeren, zijn beschermers en zijn leiders zijn, en zij hem tot overwinning voeren.
Prachtig, ja.
Heel mooi.
Een heel mooie. Heb je een specifieke reden gehad waarom je voor dit vers gekozen hebt?
Nou, er is voor mij echt een verbinding met hemel en aarde.
Ja.
En ik denk echt dat er hemelse krachten zijn die de mens bij willen staan. En die hem ook inderdaad willen behulpzaam willen zijn om die verbinding te vinden.
Ja.
Het enige wat wij maar hoeven doen is, denk ik, je hart openstellen. En ook je verstand in je hart neerleggen.
Ja. Ja.
Want we hebben zoveel kennis en we weten zoveel. En het is allemaal prachtig, er is natuurlijk ook helemaal niks mis mee. Maar het is wel kennis ook van het aardeleven.
Mm-hmm.
Er is wijsheid die er is in het hart. En als je dan je verstand neer kan leggen in je hart, dan gaat die wijsheid in het hart spreken. En dan is er ook een openheid naar die hemel of naar die krachten van de kosmos die er zijn.
Ja, precies. Ja.
Want dat vond ik ook zo leuk, dat je heel veel dieren ook, die zijn gewoon als sterren in de hemel te lezen. En dat is ook weer zo
dat
grappig. Dat je denkt
zo,
van, hoe zijn ze er allemaal terechtgekomen?
Ja, ja,
inderdaad. De raaf. Ik bedoel, het is allemaal, die zitten te vinden. De eenhoorn.
Ja.
Ja.
Je hebt gekozen voor een aantal dieren. En natuurlijk, ik zei het zojuist al, hè, van ja, god, het hadden er ook een heleboel andere kunnen zijn.
Ja,
maar de dieren die hierin beschreven staan, zijn ook een aantal dieren die je gewoon elke dag kunt beleven.
Ja.
In het boek beschrijf je de dieren ook als begenadigd.
Ja.
In welke zin moeten we dat zien? En in welke zin zijn ze dat?
Nou, begenadigd, daar zit voor mij het woord genade in. En het is niet dat je het zelf allemaal doet.
Ja.
Als mens. En dat sluit aan bij wat we hiervoor net ook bespraken. Mm-hmm. Dat er dus krachten zijn in de kosmos.
Nou, ja.
Er zijn dieren die zijn begenadigd om ook de mens behulpzaam te zijn. En dan bedoel ik natuurlijk de mythische krachten van die dieren.
Ja, precies.
En in
ja.
die zin zijn het begenadigde dieren. En als je dan ziet dat er in die kosmos een troon van licht is opgericht met vier dieren die uitkijken naar al die vier kanten van het heelal en de aarde omvatten. Ja, nou, dan noem ik dat begenadigde dieren die een kracht bezitten voor de mens.
Ja,
voor
dat
mensen,
kan wel zeker
voor de planeet, zeggen. Voor de planeet aarde ook, net zo goed. Om hem mee op te nemen in licht, ja.
Prachtig. Weet je wat ook wel leuk is? Dat in astrologie zou je ook kunnen spreken van mythische beelden. Die zijn dan zowel in menselijke als in dierlijke gedaante afgebeeld. Kunnen we dit ook hier enigszins mee vergelijken?
Ik denk dat daar zeker wat van uitgaat. Dat denk ik wel, ja.
Oké. Okay. Ja. Hoe kun je hier nog veel verder mee?
kijk, die sterrenbeelden, je bent niet voor niets onder een bepaald sterrenbeeld geboren.
Ja.
Daar ligt iets in. Dat is niet te wederspreken. Ik bedoel, die krachten hebben invloed. Wat dat betreft zijn we zo'n deel van die kosmos.
Ja, precies. Ja.
Met welk deel kan jij het beste identificeren? Uit het boek?
Oh, help me. Ik vind de hinde vind ik erg mooi.
Ja, die is ook mooi. Ja. Ja.
De hinde.
Ja.
Ja.
En waarom de hinde?
De lichtheid, maar ook toch het verlangen en het openstellen steeds weer.
Ja.
Voor dat licht, ja.
De hinde is natuurlijk, het heeft zoiets mystieks ook.
Ja, en het is altijd dartelend. Maar toch
untouchable.
En ook, ze lijkt heel licht, maar ik denk dat ze, als je naar de ogen kijkt, weet je dat ze alles doorgrondt wat er is. Die ogen spreken ook een diepe taal.
Ja.
Ze doorgrondt alle lijden ook. Het is niet zomaar dat ze oppervlakkig licht is.
Nee.
Dat is ze niet.
Ja, dat is zo.
En ook heel wendbaar.
En ze is wendbaar, ja. Ja.
Ook niet onbelangrijk in het dagelijks leven.
Maar zo is het ook, ja. Ja, ja, leuk.
Opvallend in het boek is dat de meeste mythische dieren die je hebt beschreven, dat die gevleugeld zijn.
Ja.
Waarom is dat?
Ja, maar er is ook de slang die daar ligt, toch? En Cerberus die daar zwaar in die hel ligt.
Ja, geweldig.
Nee, maar er zijn ook in het. Ja, er zijn. Nou, omdat ik denk dat die vleugels nodig zijn om toch dat gevoel naar het bovenzinnelijke leven te maken. Dus in die zin denk ik dat er inderdaad veel vleugels in naar voren komen. Dat denk ik ook. Ja. Ja, maar niet los van ook dat je verbonden bent met die aarde. En ook dat je ook in jezelf de dingen tegenkomt die je vasthouden in die aarde. Want die zijn er net zo goed.
Die zijn er zeker ook.
Die zijn er ook. En die moet je ook onder ogen zien. Tenminste, die probeer je onder ogen te zien.
Dat is eigenlijk wat telt. In het dagelijks leven komen we geregeld ook wel namen tegen van mythische figuren, maar zeker ook van dieren. En sommige bedrijven zelfs, die voeren deze namen ook, zoals bijvoorbeeld Zenos of Ibis of Ethos. Dat zijn echt typisch mythologische en Latijnse namen.
Ja.
En die hebben ook elk een specifieke betekenis. Aangezien alles trillingen en kleur bevat, wat je ook beschrijft in dit boek, zou zo'n naam of afbeelding wellicht ook veel meer kunnen doen voor de drager.
Dat denk ik zeker.
Ja.
Ik denk dat dat onbewust bij mensen echt spreekt.
Ja.
Dat denk ik zeker.
Mm-hmm.
Ze kiezen ook niet voor niets dat beeld uit.
Ja.
Dus ik denk dat zeker, dat de drager daar baat bij heeft.
Ja. Ja. Denk je dat het goed is dat dat op een dergelijke manier wordt gebruikt? Soms kan het ook best wel zijn dat het misschien op een verkeerde manier...
Oh, maar dat is zo. Dat is zo, maar... Ja, eerlijk gezegd ben ik daar gewoon ook niet bang voor. Ik denk dat dat gewoon iets is wat gebeurt en laat het maar gebeuren.
Ja.
Maar een mens die echt op zoek is naar waarheid of naar vreugde voor iedereen.
Ja.
En ook een mens die voorbij zijn eigen belang wil leven. Hè? Voorbij je eigen belang willen leven, die kijkt daar doorheen. En die maakt dat ook niet uit, maar die pakt toch die diepte die het beeld dan wel in zich draagt.
Ja.
Dat geloof ik echt. Ja.
Ja. Zojuist gaf je ook aan dat je je het meest voelt aangetrokken tot de hinde in dit geval uit jouw boek.
Nou, het is misschien ook wel leuk om erbij te zeggen dat, kijk, om hem helemaal te lezen, daar zijn ze soms best lang voor. En het is echt wat dat betreft, echt een leesboekje.
Zeker.
Voor jezelf om te lezen.
Ja. Zou je daar misschien een passage van willen voordragen?
Een stukje eruit. Ja. Witte hinde. Zij spreekt tot onze verbeelding, de witte hinde, springend, dartelend door het woud. Vreugdevol, licht, richt zij haar schreden, langs stammen en struiken door kreupelhout. Uit de schaduw, onverwacht, komt zij tevoorschijn, met zilveren hoefjes en glanzende vacht. Behoedzaam, met gespitste oren, strekt zij de hals, oplettende blik, die gevaar verwacht. Roerloos staat zij in het licht van de zon, nadert stil de ene levensbron. Denk niet dat zij oppervlakkig leeft, haar lichtend optimisme kent diepe grond. Weet dat zij, stil van binnen, alle lijden doorgrondt en roept met licht uit de zielennatuur: O dolende mens, je verschijning is van de aarde, een vergeten, maar je wezen gegrift in de goddelijke natuur. Herinner je ziel, goddelijke kern, zij is licht, gelijk mij, de hinde. Deze waarheid, eenvoudig, maar diep waar, tracht haar te vinden.
Prachtig. Ja, ja. Heel mooi. Je verzorgt ook lezingen, heb je begrepen?
Ja.
En in dit geval hebben we dan dit nieuwe boek. Ga je daar ook lezingen voor verzorgen?
Ja, ik heb aanstaande dinsdag, 28 mei, in Haarlem.
Ja.
Heb ik een boekwinkellezing.
En waar is dat in Haarlem?
Dat is op de Bakendessegracht in de Pentagram Boekwinkel. Van 8 tot 10.
Het is in de avond.
Ja, het is avond. Ja.
Oh, gezellig.
Ja.
Nou.
Ja. Nou, ik vind het ook altijd leuk om weer mensen dan te horen hoe hun reactie is. Dat vind ik dan ook weer heel leuk.
Ja. Ja. En wat kunnen de mensen verwachten tijdens de lezing? Heb je al een beetje iets bedacht?
Ik ga wel natuurlijk gewoon ook vertellen waarom het geschreven is.
Ja.
Ik ga iets vertellen van de mythe. Maar ik vind het ook leuk om te vragen,
ja,
waar zou je iets over willen horen? In gesprek gaan.
Ja, ja. Iedereen zou dit boek kunnen lezen. Maar voor wie is het echt bedoeld? Wie zouden dit echt moeten lezen?
Ik denk dan aan mensen die echt een verbinding naar binnen toe zoeken. Naar iets wat ze vergeten zijn, zoals dan die hinde dat zo prachtig zegt. Er is iets wat we vergeten zijn en dat wel klaar ligt in je en wat je nog niet herkent, maar die zouden dit kunnen lezen. En ook het verlangen inderdaad naar niet alleen het dagelijkse leven, maar weten dat er ook een verbinding mogelijk is met ander leven.
Ja.
Die zou ik dit boekje graag willen geven.
Nou, dan moeten ze in elk geval de 28e bij de lezing aanwezig zijn.
Zou mooi zijn, ja.
Wat zou je de lezers van dit boek willen meegeven?
Nou, misschien een paar regels aan het eind. Het beeld van een mythisch dier voor ogen houden geeft een bepaald levensgevoel, geeft levensrichting, kan levensbepalend zijn. Daarom volgt de eenhoorn in haar gerichtheid, de zwaan in haar zuiverheid, de hinde in haar lichtheid, kom de gespletenheid van de Sphinx te boven, ken de kracht van het verlangen van de paradijsvogel en laat de vleugels van de ziel, de duif en de adelaar de geest vinden.
Heel mooi.
Heel mooi.
Nou, Ankie, succes met het boek De Paradijsvogel en andere mythische dieren. Dank je wel.
Jullie ook, dank je wel.
Zometeen schakelen we over in het Engels en praten we met Kurt Leland over Sacred Places. Tot zo! Kurt, welcome at Hello Radio Spirituality.
Thank you, Monique. It's a pleasure to be speaking with you again.
Today we'll be talking about sacred places, and yes, we do all know these feelings of pleasant tranquility in such places, but how does this happen?
So my understanding is that there's a connection between the non-physical world or the subtle worlds and the physical world that happens through sacred places and also in special places in nature, especially places where there are very old trees. And people can sense these things, even if they don't have a lot of psychic ability. It's a basic human ability to experience this feeling of the sacred.
So basically, that would mean that everyone, even without being highly sensitive, could sense it?
I think so. For most people, if they walk into a new place or a room full of people, some of whom they may or may not know, they can have an immediate feeling of whether they're safe or not safe, whether they're welcome or not welcome, whether there's a warm, pleasant atmosphere or whether it's somehow dark and threatening. And that's really the beginning of the same kind of sensitivity that helps people feel the sacredness of sacred places.
Yeah, that's right. And, I always wonder why some places do feel very unpleasant and others do not.
In the philosophical teachings that I work from, just about everything that we do as human beings creates what are called thought forms. And even though they're called thought forms, they can contain not just thoughts, but also feelings.
Right.
So very, very intense feelings of any kind. For example, that might happen in an area where there was a battle at one time. They can collect in that area, and people may be sensitive to it and feel it. Unless someone comes into that space with the intention of discharging those heavy feelings.
Right.
I think the world is made up of PowerPoints, and the PowerPoints create a grid. And so just about anywhere we go in the world, there's a PowerPoint nearby. And if we have any kind of powerful thought or feeling, anything creative or anything destructive, it gets amplified by these PowerPoints, and the PowerPoints hold on to it. And therefore, you have these places that can feel either very light or very dark.
I know, it's so true. Sacred places that are bestowed with a lot of powerful energy that we possibly might feel are also places such as the Machu Picchu, the rainforest of the Amazon, and the Americas, of course. And also quite known for its myths is Avalon or the Stonehenge. Are you familiar with these places?
Yes, I have, but I haven't been there.
So if the area of such a sacred place is also one where great battles of war have taken place, then that same area might also give you the shivers, right?
Yeah, sometimes that's true.
So when you move away from that area, or you're going home, you might still carry that unpleasant feeling with you, and sometimes even not being aware of that. Well, what could one do about that?
These are very interesting things that are often talked about in the theosophical literature. And one of the best books on that subject is by the famous theosophical clairvoyant Charles W. Leadbeater.
Uh-huh.
It's a book called The Hidden Side of Things. And his idea was to talk about all the different ways in which thoughts and feelings and auras of beings and places influence us on a daily basis without our necessarily being consciously aware of it. I learned a lot from reading that book.
There's also a Dutch saying which explains a bit about how to deal with these unpleasant feelings. It says, "A clean home is a clear mind." Still, many people do find themselves in cluttered spaces that can build up a lot of energetic, toxic energy. So, does this mean it's just a matter of cleaning up the area or space?
Because we live in places and are always thinking and feeling and doing habitual things in those places, the place itself starts to acquire some of the energy of our habits. And this then reinforces the habits. Back and forth it goes between our doing and our being influenced and our doing.
Uh-huh.
Until at some point we need to break through those habits. And sometimes we feel a kind of resistance to doing that. And it's not just our own laziness. It's also because the energy of the space itself has taken on some of that quality of resistance. Anything we do to break down the patterns can be really useful.
Right.
All of this helps to free up thinking and feeling and acting.
I also came to know that you're working on a book about devas and nature spirits. What is your personal experience, or do you have any experience with these type of creatures?
I do. The first experience I ever had along these lines happened when I was about 15 years old.
Uh-huh.
There was a tree, big old tree, in the neighborhood where I grew up. And I would often climb up that tree whenever I wanted to get away from the family and I wanted to be myself. And one day, when I was in that tree, I felt fear. And I was surprised because I couldn't imagine there was anything that I should be afraid of. But the fear was there and very strong. I felt it was spooky. So I went home because I couldn't stand it anymore.
Yeah, sure.
But I went back to that tree a couple days later because I wanted to climb into it again. And the tree had been taken down by a bulldozer because a new house was going to be built there.
Uh-huh.
So it seems really like I felt the emotion or the feeling of the tree, knowing that it was going to die.
Yeah.
Many, many years later, I learned that there are such things as tree spirits. And that was the first time I ever felt one. I've seen them too, but that didn't happen until a few years later when I was in college, university. And I was walking one day in the woods, and all of a sudden, this little being ran in front of me, about 3 feet high, looked like a little man, and I could see through him, but I could see him. And when he saw that I stopped, he stopped too, almost as if he couldn't believe that I could see him. Certainly, I couldn't believe I could see him either.
Yeah.
And then he started moving back and forth. He was testing me to see if my eyes followed him. And then at a certain point, I couldn't see him anymore. And I learned again much, much later that that was probably an earth nature spirit, something that we call a gnome. Since then, there have been other experiences of this kind, and now it's much more common.
Okay. Well, sometimes people do talk about these experiences that they've had themselves, but they can't really explain what happened. So this is a beautiful example that you just gave here. We'll be back in a moment. The fact that you know this about sacred places gives me the idea that you have also had extraordinary experiences. Am I correct about that?
Yes, it is true. I haven't traveled a lot in the world internationally. Some of the great sacred places that people often go to, such as Stonehenge or Machu Picchu in Peru. But I'm very interested in the sacred places of the Native Americans, and especially the ones that are in the southwestern part of the United States.
And there are some beautiful areas there.
Yes, the canyons are especially wonderful, and probably the most powerful experience I had of a sacred place of that nature was in New Mexico, and it's a national park called Chaco Canyon.
Okay.
It was the center of a large empire that stretched through the southwest. And it was really interesting to go there because everywhere you looked in the canyon walls, it looked as if faces were looking out of them at you.
Uh-huh.
And the faces changed with the light. And after a while, you had the feeling that you were in not a physical place, but a stream of energy that was constantly forming itself, and spiritual beings were looking from the other side at you while you were moving around in this physical place.
Okay.
And I remember that the ranger who was in charge of the park explained how a Native American elder had told her the purpose of those roads. They were sacred, and they were intended to be protective tunnels of energy, so that when you went into and came out of the canyon, these spiritual beings wouldn't somehow harm you or destroy you. You would be protected. And what they find, the archaeologists find, is everywhere the road leaves the canyon, there is a lot of broken pottery. And it appears that there was a belief that if anything that you carried into the canyon would be so infused with sacred energy that it would be almost radioactive and that you couldn't take it with you. So you had to break the pot and leave it there.
Well, I can imagine that's important because these spirits also need to protect the area they're in, right?
Yes, I do think that any natural area or any sacred space can definitely start to lose some of its focus if there are too many people. So I think that wherever in nature there are very, very old trees, there are devas in those trees that connect the non-physical and the physical worlds, and they help to hold together the ecosystem as a kind of sacred space. But if we go in and cut down those ancient trees, then not only does the ecosystem lose its wholeness on the physical plane, it also loses its support from the other side. And this is really a kind of not just an ecological disaster, it's a spiritual disaster.
Yeah.
The result of losing sacred space when it's broken down, we lose a connection between the non-physical and the physical worlds. And that means that our world, our day-to-day life, becomes less magical. We lose the tranquility, we lose that sense of sacredness and spirituality. And I sometimes think there must be an unemployment office for devas on the other side, because we keep breaking up their homes.
Yeah, that's right. Nowadays, with all the environmental issues and these big environmental disasters happening worldwide, I think this has to do with devas, don't you?
I think so, too. One of the things that you learn about devas from the theosophical literature is that every physical law has a deva behind it. The devas are more like extensions of the will of God or the will of the source or the creator consciousness, however we want to think about it. And their purpose is to make sure that the laws, physical laws, are constantly upheld and that they work in tandem with each other to create and sustain our world. So if we keep melting the ice and the glaciers and the polar ice caps, all of that water has to go somewhere.
Of course.
So the devas pick it up and they move it, and they move it in these big storms and then drop it somewhere on land where humans notice it and wonder why we're getting floods.
Uh-huh.
Hopefully, you know, the humans wake up and realize something needs to be done about global warming.
Of course. Well, talking about mysticism, rites, myths, legends, and magic, how big of a part is this in theosophy?
Well, we have three objects. The first one is the idea of universal brotherhood. And then we have the idea of second object, which is comparative study of religion, science, and philosophy. And then we have our third object, which is understanding the unexplained laws of nature and developing the powers latent in humanity. And this one, historically, in the Theosophical Society, has tended to be neglected. I think that people have been afraid of the power, and not just personally afraid, but afraid of people who were trying to gain spiritual power and feeling that in the wrong hands might actually be dangerous.
Yes, right.
But I think this may have gone too far, because if you think about it, the plant world, the tree people, the animal people, the rock people even.
Yeah.
All of these are part of our experience. We connect to them at different levels. We continually interact with them. We share space and we share molecules with them. So with this third object, the idea from my perspective is the unexplained laws of nature are devas, and the powers latent in humanity have to do with inner sense awareness. We need to learn about who they are and what they need from us and how we can work with them cooperatively so that we have a greater experience of unity consciousness.
Helena Blavatsky, Annie Besant, and Charles Leadbeater are well known for theosophy. Can you tell us a bit about their vision on the variety of mysticism?
Well, Blavatsky did write about what she called elementals. She was coming from the Western esoteric tradition that goes back to Paracelsus, the alchemist and healer.
Yes.
And his idea was there are four elements that make up the world: earth, air, fire, water, and that each of these elements has a kind of elemental presence, a being that goes along with it. And this has a long tradition in Western magic and Western alchemy. So Blavatsky did write about this idea of the elementals. Mostly she was giving hints. There wasn't a lot of explicit information.
Okay.
And then not so much Annie Besant, but definitely Charles Leadbeater became interested in following up on these hints. And he did some clairvoyant investigations and was talking about how he perceived nature spirits and devas in some of his books.
Uh-huh.
And then following him, there was a somewhat lesser known British theosophist named Geoffrey Hodgson.
Okay.
And he wrote several books on nature spirits and devas. And the special thing about his books are that he worked with an artist. And the idea was that he would communicate to the artist how he perceived these beings, and then the artist would try to paint them. And then Geoffrey Hodgson would help the artist understand what was correct or not correct according to his perception.
Right.
And these paintings have been reproduced in some really beautiful books. One of them is called The Kingdom of the Gods. And if you look up Geoffrey Hodgson on the internet, and then you'll probably see some pictures of the devas as he perceived them and as a painter painted them.
Okay, that's good to know. Thanks for the suggestion. We'll be back shortly. Also give a workshop here in the Netherlands about this topic that will be at the International Theosophical Center in Naarden. When is this going to take place?
This is happening on Sunday, the 2nd of June.
Okay.
It's an all-day workshop. Starts in the morning, goes into the late afternoon. And I'll be covering some of the topics that we're talking about now in a little more depth. But one of the focuses this, which is about how to perceive, preserve, and create sacred spaces, is what people can do in their own homes or their offices to make the space a little bit more like a sacred space, a little more energetically supportive or healing or peaceful. So we'll be spending some time in the afternoon working with that.
That sounds like an interesting and fun afternoon.
But I'll also be for nearly a week in London, where I'll be talking about theosophical ethics at the London Theosophical Society. And I'll be spending some time in Germany doing some research on a British theosophical composer named Cyril Scott. And what's special about Cyril Scott is he tried to compose music that would express the consciousness of devas and nature spirits in sound.
This is really an interesting topic as well, because musical notes are also symbols. Could they be part of mysticism?
Oh yes, of course. So I mentioned thought forms earlier, and in the theosophical teachings, there are several planes of consciousness. We're familiar with the physical plane because that's the one we primarily live and work on. But there's also an astral plane, which has to do with our emotional and desire nature. And then beyond that is a mental plane. And this is the level of great ideas. So I have training as a composer.
Yeah.
And when I write music, I am sometimes aware that there is a thought form connected to the music that I'm writing. And that thought form contains both the piece as it will be when it's finished, but also it contains instructions about the steps that I need to take to create the piece. And all of this comes from this thought form.
Right.
Well, One thing you learn if you study theosophy fairly deeply is that every thought form is also a conscious being. It has a deva or a nature spirit or an elemental in it that helps hold it together. And so I've learned to go into these thought forms in a meditative place and then contact the deva or the creative inspirational angel that's holding it together. And then it's almost like the music comes as a form of dictation, I guess you could say.
Yes, right. So this is a topic that will be lectured in England at that time?
No, they were interested in another kind of research that I'm doing on the nature of theosophical ethics.
Okay.
There's a feeling that there are a lot of problems in the world that have become especially strong in the last few years, where people are operating in the opposite of unity consciousness. You know, everything breaks down in relations and people are unkind to each other and say nasty things and treat other people as if they don't exist or have no rights or aren't important. And there's a feeling that along the line of universal brotherhood or unity consciousness, theosophy has a lot to teach about how we could live in a world where we don't do such awful things to each other. I'll be talking about that.
Okay, that really makes sense at this time, from my point of view, because people are being so harsh and also unethical on a global scale. For sure, a good topic to talk about. At this time, you're also working on your book about the divas, and since you're starting with these workshops, I was wondering if you could already say when this book is coming out.
I started talking about my experience with nature spirits and devas a year or so ago in some of the different theosophical groups, and someone came up to me and said, you should write a book. So since then, I've been thinking about it, but I actually haven't started writing. I've just been gathering information. And I can't really say how long it would take me to write such a book. Maybe a year. It often takes a book a year to get published from when it's finished to when it's in print.
I know. Yeah, sure.
There is also a two-year cycle that's going on with the Theosophical Society in the Netherlands. The organization has decided that this third object that I've mentioned has been neglected for too long.
Yeah.
And so what they want to do is dedicate the next 2 years to intensive study of the idea of the hidden laws of nature and the powers latent in humanity.
So why now?
I think because since the international president, Tim Boyd, became the head of the organization, he has some interest in and some training in and some ability along the lines of the third object, and he's not afraid of it.
Okay.
And he's not afraid of encouraging people to explore all of this.
Well, I can only say that it's good to do because it's also a part of theosophy and not something to be afraid of. The only thing that is important is that it needs to be done in a really good and ethical manner. I was just thinking to myself, why not earlier? But then again, one should not rush into things and just wait until the time is right. So this might be it, I believe.
Ethical and safe, those are the things that the Theosophical Society wants to promote around this third object.
Of course.
So when I'm there, in a sense, that's the very beginning of the two-year period. And throughout the 2 years, there will be seminars and workshops and conferences that will have to do with the different aspects from the scientific perspective, the religious perspective, the philosophical perspective. And at the end of the 2 years, in 2021, I'll come back probably in June. The date hasn't been set, but I'll teach a week-long program that completes the whole cycle. It's a very ambitious program.
Yeah, sure.
Yes, I think it's a wonderful, wonderful idea.
So, Kurt, where can people find more information about you, your books, and the workshops you'll be giving?
I have a website, and it's my name, KurtLeland.com. The website, it's a little behind the times. I used to put up many of my adventures in consciousness, I call them. So there are some older ones. I love Annie Besant, and I created a bibliography of her works with links to her writings to help people learn more about her.
You know, sometimes old news is also new news and suits the time we're in just perfectly fine.
That's a very interesting concept that you bring up there. I didn't really know anything much about the Theosophical Society, and I only joined the organization 10 years ago. But when I was about 15 years old, I started having astral projection or out-of-body experiences. And I didn't know what they were. I didn't know what to call them. I didn't know if they were safe. Eventually, I learned these things. And I explored this area and wrote about it in some of my books. 2005, I was working on an astral projection forum online, and somebody mentioned a book by Annie Besant called Man and His Bodies. And so this was about the subtle bodies. So I thought, well, why not read it? And when I read it, I learned that all of these things I had been experiencing for 30 and more years were there in books that had been written over 100 years ago. And I felt the Theosophical teachings validated my experiences.
Yes, right.
And then I discovered that there were deeper teachings than in that particular book. And I made an effort to research all of this. And many, many interesting new doorways and possibilities opened up. So I think there's quite an astonishing library or repository of deep spiritual wisdom in the Theosophical teachings.
Exactly my point. That's how it works. Kurt, it was a pleasure talking to you, and we wish you all the best and a great time sharing your topic with others in these workshops here in the Netherlands.
Thank you, Monique. It's been a pleasure speaking to you again. I always love your very well-informed questions.
Thank you, Kurt.
Wil je meer informatie over Hello Radio Spirituality of uitzendingen naluisteren, dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu. We zijn er zaterdag weer vanaf 12 uur. Tot dan!